Rosie, zo lang haar moeder niet meegezien, zo lang niet geweten waar ze was. En dan het wonder meegemaakt dat haar moeder teruggevonden was. En dan in pijnlijke omstandigheden haar voor het eerst ontmoet, bij de begrafenis van haar vader. En nu eindelijk een langere tijd bij elkaar om van elkaar te genieten. Dus het is dus heerlijk, heerlijk. Maar daar gaat de preek natuurlijk niet om. Maar ik wou daar toch mee beginnen. God gaf me zo'n maand of twee geleden het thema van deze preek. Iets komt in je gedachten, en ik weet niet of je dat kent, dat je soms 's nachts of in de auto een gedachte krijgt en dat je 's avonds dacht van, wat was dat nu ook weer? Het was zo belangrijk, ik vond het zo bijzonder, en het is weg. En ik wou dat het gebleven was. Maar niet met deze gedachte. De gedachte heeft mij de laatste twee maanden nooit meer losgelaten. Het is niet weggewaaid. En ik ben natuurlijk de voorbije maanden met een ander oor dan jullie oor naar de preken gaan luisteren die gebracht zijn door sommigen van jullie en door anderen. En sommigen die al gepreekt hebben de voorbije weken zullen misschien doorheen de preek op onrechtstreekse manier dingen herkennen. Waarvan ik toen zei van, dank u God, u bevestigt dat dit het woord is wat ik brengen moet. En de voorbije dagen dan aan het studeren geweest, aan het zoeken geweest. En God heeft zijn woord geopend. En dan komt dat moment altijd maar dichterbij dat je er moet gaan staan. En ik heb gisteravond laat nog één zinnetje, of vlak voor ik ging slapen, nog één zinnetje opgeschreven op mijn kladpapier. Ik wou dat Jezus nu binnenkwam en het van mij overnam. Maar ik denk niet dat hij zal binnenkomen. Als hij komt is het om heel zijn gemeente thuis te halen en niet om in Halle op bezoek te komen. Dus ik ga bidden om te doen wat ik niet kan. Heere God, ik wou inderdaad dat u, Heere Jezus, binnenkwam en het van mij overnam. Maar zo zal het niet zijn vanmorgen. Er komt een dag dat u het inderdaad helemaal zult overnemen. Dat niets van wat we tot nu toe gekend hebben erop zal lijken. Dat u gemeente thuis haalt en alles nieuw maakt. Heere, maar tot die dag roept u mensen om achter u aan te gaan, voor u te leven. En u hebt mij geroepen, Heere, om dit woord te brengen. Helpt u mij, Heere, om uw woord trouw te zijn. Helpt u mij om het met een oprecht hart te doen en een nederig hart. Spreekt u doorheen mij, Heere, en maak, Heere, dat de grond mag zijn als dorstige grond. Dat het zaad wat erin valt, Heere, niet op stenen valt, niet tussen distels valt, maar op hongerige grond die zaad wil ontvangen en vrucht wil voortbrengen. Heere, ik kan het niet, maar u kunt het in deze gemeente doen. Dank u wel. Amen. Ik ga ervan uit dat de meesten van jullie het verlof achter jullie hebben. Een hele uitzondering heeft nog verlof te goed. Maar de meesten van jullie hebben verlof achter jullie. Als ze bij ons op het werk vragen hoe was het verlof, dan zeg ik van ja, maandag begint mijn 8e week na het verlof. Dus ik moet al beginnen nadenken wat dat was, verlof. En voor sommigen is het niet alleen verlof achter de rug, maar is er toch wel op een of andere manier een bijzondere week begonnen. De klassieke race is weer begonnen, de klassieke wedloop is weer begonnen. Rennen om alles op tijd gedaan te krijgen, anderen voortdurend, en meestal anderen, daarmee wordt dan vaak bedoeld degene een stuk jonger dan jij, voortdurend aanvuren om de dingen op tijd gedaan te krijgen. En misschien is dat wel waar papa's en mama's nog het meest tegenop zien als 1 september dichterbij komt. Dat je niet alleen je vakantie achter jou laat, maar dat het weer aanvuren enzovoort wordt. De wedloop. En als je groter wordt, wordt het niet beter. Je hebt alleen het gevoel dat je minder vakantie krijgt en dat de wedloop niet minder wordt. De wedloop. Ik wil met jullie opslaan de brief aan de Hebreeën. Ik ging bijna zeggen de brief van Paulus aan de Hebreeën, maar niemand is er zeker van wie de brief heeft geschreven. Sommigen herkennen er de stijl van Paulus in, Maar goed, Paulus begint zijn brieven met zijn eigen handtekening, als het ware. En deze niet. Hebreeën hoofdstuk 11. Vanaf vers 38. Staat er micro trouwens luid genoeg voor de opname? Ja, komt die goed genoeg door? Want ik hoor niet veel vanuit de boxen komen. Als u kranten opslaat, als u tijdschriften opslaat, dan... Ja, als u er alle bladzijden zou moeten uitscheuren waar mensen zichzelf of waar andere mensen in de picture zetten, van zie eens naar die persoon, zie eens hoe goed die het gedaan heeft, dan zou er van vele kranten en tijdschriften niet veel meer overblijven. Ook de Bijbel heeft zo'n aantal bladzijden en het meest bekende stuk in de Bijbel die mensen op een hele lange rij in de picture zet, is Hebreeën hoofdstuk 11. Maar ik wil lezen wat er op het einde van Hebreeën hoofdstuk 11 staat, vanaf vers 38. En ik lees uit de NBV-vertaling. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Het gaat daar over de niet zo typische helden van de lange lijst uit Hebreeën 11. Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien en Hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Tot zover. De wedloop, daar gaat het over vanmorgen, de wedloop. En bij een wedloop heb je een begin en heb je een einde. En een al of niet heel lang stuk daartussenin. De start van onze wedloop. Ik weet niet of je de tijd nog herinnert van voor de Olympische Spelen. Of je een grote sportfanaat bent en die tijd gevolgd hebt vlak daarvoor. Maandenlang hebben mensen moeten presteren om te bewijzen dat ze een bepaald minimum konden halen. En dan mochten ze gaan. Maandenlang proberen, maandenlang uitkijken, maandenlang hopen dat die ene volgende wedstrijd zou volstaan om te mogen gaan. Voor velen is het gelukt. En voor anderen die de limiet gehaald hadden, was het blijkbaar nog altijd bang afwachten. Ik weet niet of je in detail de dingen een beetje gevolgd hebt, maar er waren een aantal Belgische roeiers die het allemaal gehaald hadden, maar er mocht er maar één gaan. En dan moest het Belgisch Olympisch Comité kiezen wie er mocht gaan en wie moest blijven. Lang afwachten. Je hebt het dan gehaald en dan moet je nog wachten. En dan heb je het hele bekende slotverhaal van tientallen en tientallen Russische atleten die niet mochten gaan. Of die dan wel weer mochten gaan. Op voorwaarde van. En die dan mochten gaan onder een neutrale vlag en heel de soap daar rond. De start waar wij over spreken als we het over de wedloop hebben die de Bijbel noemt, is van een heel andere aard. Is gelukkig van een hele andere aard. Gelukkig dat wij geen minima moeten halen voordat we aan de start mogen komen. Gelukkig gaat het in het Koninkrijk van God er heel anders aan toe. Ik wil een Bijbelvers lezen, u mag het opslaan, maar het hoeft niet. Het is een superbekend Bijbelvers voor mensen die trouwens graag veel noteren of graag dingen opslaan. Ik heb de samenvatting van de preek met al zijn bijbelteksten uitgeprint, dus je mag het achteraf dan meepakken. Romeinen hoofdstuk 8, vers 30. Romeinen hoofdstuk 8, vers 30. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. De start van onze wedloop is heel bijzonder. Stelt u zich voor, de schepper van hemel en aarde, die sprak en het was er, die zei van, er zij licht en er was licht, er zij leven in, er zij water, er was water, er zij leven in het water en de zeeën zaten vol met allerlei soorten vissen. Die God, die heeft ook ons tot leven gebracht. Niet alleen als mensen op de aarde geplaatst, maar heeft op een bepaald moment gezegd van, door de Chris, door de Lieve, door de Anneke, door de Gusta, door de alle namen, ik wil dat je levend wordt voor mij. Hoor naar mijn stem. Geloof in mij. Die God roept ons aan de start. Hij die alles kan en alles maakt en alles voorziet en alles draagt, die God zegt tegen jou van, kom eens hier, ik heb een heel bijzondere wedloop voor jou en ik zet jou aan de start. Ik maak jou bekwaam. Ik geef jou het toegangsticket om te beginnen lopen. Dat is precies wat er in Romeinen 8 vers 30 staat. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij geroepen. En wie hij geroepen heeft, heeft hij ook vrijgesproken. Je kunt allerlei redenen aanhalen om te zeggen van, God, joh, maar ik kan dat niet en ik ben niet waardig en het zal mij niet lukken. En hebt u wel eens gezien hoeveel zonden ik heb? Hij heeft mij geroepen, hij heeft mij vrijgesproken om aan de start van de wedloop te komen en te beginnen lopen. En Petrus in zijn brief zegt, bouw je geloof op hem en je zal niet beschaamd uitkomen. Als je aan de start komt, dan zegt Petrus, een van die wolk van getuigen, zegt tegen jou, bouw je geloof op hem die jou levend heeft gemaakt en je zal niet beschaamd uitkomen. Heerlijk om zo te mogen starten. Om te weten wie jou heeft geroepen. Niet op basis van je eigen prestaties, niet omdat je het minimum hebt gehaald, niet omdat je dopingvrij bent, maar omdat de schepper van hemel en aarde jou heeft geroepen en gezegd van, ik reinig jou en ik maak jou bekwaam om aan de start te verschijnen. Ik maak een hele grote sprong. Wat is er? Is er een eindpunt? En wat is dat eindpunt? Hangt er wat aan vast? Is iets wat jonge mensen, denk ik, soms hebben. Als ze klusjes moeten doen, hangt er wat aan vast? Wat hangt er vast? Is er wat te halen op het einde van de wedloop? Ik denk dat er weinig wedstrijden zijn waar de prijzen zo gigantisch zijn. De prijs is niet min. Wat biedt God jou aan als je aan de start van de wedloop komt? Hij biedt jou eeuwig leven aan. Paulus zegt dat hij op het einde van zijn wedloop een krans van gerechtigheid zal ontvangen. Ik weet niet goed wat ik me daar moet bij voorstellen, maar hij noemt het wel. Je zult een krans ontvangen aan de eindstreep. Je komt op een plek waarvan beloofd wordt dat er nooit meer tranen zullen zijn, nooit meer lijden zal zijn. En weet je wat? Als je de eindstreep haalt, dan word je onderdeel, dan word je uitgenodigd tot een bruiloft. Er zal een bruiloftsfeest zijn als je aan de eindmeet komt. Of niet helemaal als je aan de eindmeet komt, als Jezus zegt van, nu gaan we vieren. Dan komt er een bruiloft. En als ik Lucas hoofdstuk 12, de gelijkenis die Jezus daar geeft, goed begrijp, dan zal het Jezus zelf zijn die ons daar zal bedienen. Lees maar na, de gelijkenis die hij geeft over de landman, die zijn knechten opdrachten geeft en terugkomt, en bijzonder blij is als hij ziet dat zijn knechten gedaan hebben wat hij hen heeft opgedragen. En hij zal zeggen van, ga nu maar zitten, ik zal jou bedienen. Het is een plek aan het eindpunt, voorbij het eindpunt, een plek om altijd bij Jezus te zijn, een plek om altijd met Jezus te zijn. En niet voor niks wordt die bruiloft de bruiloft van het Lam genoemd. En daarom heb je ook zin om te lopen, denk ik, hoop ik. Als je ziet wat eraan vasthangt, als je ziet wat er op het eindpunt op jou te wachten staat. Maar wat daartussenin? De start is glorierijk en sommigen kunnen zich misschien nog heel levendig die dag herinneren. Dat startpunt, als ik heb mijn Bijbel nu niet bij, hij ligt bij Mieke, maar bij mij staat de startdatum in mijn Bijbel geschreven. En misschien heb je dat ook nog altijd heel klaar en helder, de dag dat God jouw hart heeft geopend, dat je geknield hebt en gezegd van God, ik wil, je hebt het misschien niet met die woorden gezegd, maar dank u dat ik aan de start mag verschijnen. Wat heerlijk dat u mij aan de start laat verschijnen en wat heerlijk wat er aan dat eindpunt op mij ligt te wachten. U herinnert zich vast die dag, dat moment, die periode. Maar wat daartussenin? We kennen het eindpunt. Maar wat is het doel tot dat eindpunt? Wat wil Jezus bereiken? Ik las er net Romeinen hoofdstuk 8, vers 30. Ik wil met jullie lezen het vers ervoor. Romeinen hoofdstuk 8, vers 29. Waar bijna dezelfde woorden worden gebruikt, maar met een andere inhoud. Romeinen hoofdstuk 8, vers 29. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Dus hij heeft jou niet alleen uitgekozen en geroepen en rechtvaardig verklaard of vrijgesproken en je mag nu al delen in zijn luister. Het doel van de wedloop is dat hij jou wil maken gelijk aan zijn zoon. Dat zal perfect gebeuren de dag dat hij komt, maar nu in de wedloop is hij daar mee bezig. Wil hij daar mee bezig zijn? Worden als Jezus. En ik heb mezelf de vraag gesteld van, maar kan het nog wat concreter? Ik heb iemand in de gemeente de vraag gesteld van de week, en die het antwoord was van, het is toch vanzelfsprekend dat we in een wedloop zitten? Is dat zo, heb ik toen geantwoord? Heb jij voor jezelf het gevoel dat je in een wedloop zit? Of niet? En daarom heb ik geprobeerd het wat concreter te maken. Wat bedoelt Jezus met die wedloop? Wat bedoelt Paulus met die wedloop? Wat bedoelt de schrijver van de Hebreeënbrief met die wedloop? En ik ben op zoek gegaan naar Bijbelversen die dat idee van wedloop, wedstrijd, kamp in zich hebben en gekeken van, wat bedoelt men? Waarover gaat het? Waarover gaat het? Onze wedloop gaat over op Jezus lijken, zoals ik in Romeinen naar voren bracht. Onze wedloop gaat over het geloof behouden. Paulus zegt op het einde van zijn leven, ik heb de wedloop gelopen, ik heb het eindpunt behaald, en wat zegt hij dan? Ik heb het geloof behouden. Dat was het doel, een van de doelen die Paulus in zijn leven had. Ik wil het geloof wat ik ontvangen heb, dat wil ik vasthouden. En hij was zo dankbaar met het zicht op de meet, dat hij zegt van, dank u God, ik heb het geloof behouden. Wat is die wedloop anders dan gehoorzaamheid? Wat Paulus in de Filippenzenbrief naar voren brengt. Of wat Jezus noemt, als hij het heeft over, aan een slechte boom verwacht je slechte vruchten en aan een goede boom verwacht je goede vruchten. En wat zijn die goede vruchten, zegt Jezus? Hij die de wil van de Vader doet. Wat is het kenmerk van de wedloop die je loopt als christen? Dat je de wil van God doet. Of wat noemt Paulus in de Filippenzenbrief opnieuw? Zijn verlangen is, in Filippenzen hoofdstuk 3 vers 10, ik wil Christus kennen. Mijn wedloop, een deel van mijn wedloop, een deel van mijn focus is, die Christus die mij daar aan de start heeft in gang gezet, ik wil die leren kennen. maar al lopend. Ik ga niet bij de start blijven staan en blijven zitten wachten. Ik wil al lopend die Christus die mij hier op dat pad heeft gebracht, die Christus wil ik kennen mijn hele leven lang. Hem wil ik kennen, hem wil ik volgen, hem wil ik dienen, maar hem wil ik vooral leren kennen. Wie is hij die mij levend heeft gemaakt? De wedloop is ook, in de oude vertaling staat er, godsvrucht. En ik dacht van, weet iemand dat uit te leggen wat dat is, godsvrucht? En ik dacht van, de nieuwe vertaling gaat me helpen, vroomheid. Maar, dan denk je soms van, een ander woord. Ja, het verlangen om God welgevallig te zijn. Is dat een goede uitleg voor godsvrucht, voor vroomheid? Het verlangen om zo te leven dat God blij is met hoe je leeft, met wat je motieven zijn, met hoe je bent. De wedloop. Een duidelijk beginpunt, een heerlijk eindpunt en toch wel redelijk duidelijke objectieven daartussenin. Niet zomaar van, we zien wel waar het uitkomt, we zien wel hoe het gaat lopen. Heel duidelijke instructies geeft de Bijbel ons. En er zijn er nog veel meer. En wat doe je dan? Vanmiddag is het weer zover, hè? Pitstop, ken je dat? Pitstop, ken je de Disney of de Pixar film? The Cars, of Cars, to Cours, hè? Pitstop. Pitstop. We gaan even pitstop houden. Ben je aan het lopen? Of ben je aan het drijven als christen? Loop je of drijf je zomaar mee? Of als je het gevoel hebt dat je aan het lopen bent, zit je in de juiste race. Het zou nogal erg zijn om te ontdekken dat er niemand langs de weg staat en dat je je begint af te vragen van oei. Heel af en toe gebeurt het, hè, dat in een wielerwedstrijd iemand de verkeerde kant op gaat en waarschijnlijk na een tijd denkt van ik zie hier niemand meer, help. Zit je in de juiste race? Hebreeën hoofdstuk 12, vers 2 begint met de zin, ik ga het nog even op erbij halen, Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, beeld je in, het stadion zit vol. Het stadion zit vol met allen die voor ons in geloof gestorven zijn. Het stadion zit vol. Zij zijn de getuigen van jouw race. En daarom stel ik jou de vraag, ben je aan het lopen? Of sta je aan de kant? Ben je zomaar wat aan het meedrijven? En zit je in de juiste race? Zit je in het juiste stadion te lopen? Begrijp je wat de inhoud van de wedloop is? Zie je wat de inhoud van de wedloop is? In het algemeen, voor jouw leven, maar ook specifiek voor jouw leven. De roeping die Paulus had, was niet de roeping die Timotheus had. En was niet de roeping die jij of ik hebt. Zie je wat de inhoud van de wedloop in jouw leven is, algemeen en specifiek. En als je positief kunt antwoorden op al die vragen, dan nog stel ik jou de vraag, is jouw focus helder? Ben je voortdurend met die wedloop bezig of alleen maar af en toe? Alleen maar 's morgens als je stille tijd houdt, alleen op zondag, alleen op wel bepaalde uitgekozen momenten. Je kunt je de vraag stellen, is deze pitstop noodzakelijk? Ik heb een aantal Bijbelversen die jullie moeten overtuigen van de noodzaak van deze vragen. De noodzaak van deze pitstop. Hebreeën 12 vers 1 begint al. Loop vastberaden de wedloop. Loop vastberaden de wedloop. Paulus zegt tegen Timotheus, strijd de goede strijd. 1 Timotheus 6 vers 12. Paulus zegt in Filippenzen, blijf uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Een beetje verder zegt hij, niet dat ik het reeds verkregen heb of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar. Of Paulus die in 1 Korinthe hoofdstuk 9 de griezelige woorden zegt, ik hoop dat ik op het einde van mijn race niet zal afgewezen worden. Begrijp je waarom het pitstoptijd is, ook voor ons als gemeente? Deze woorden zijn ernstig. En je denkt misschien, ja, maar Paulus was wel een echte fanatieke. Hè? Misschien heeft hij wat overdreven in zijn brieven. Wel, luister naar wat Jezus zegt in Lucas hoofdstuk 13. Strijd om in te gaan door de enge poort, want velen zullen tevergeefs proberen. Strijd om in te gaan door de enge poort, want velen zullen tevergeefs proberen. Eigenlijk had de schrijver van de Hebreeënbrief het eigenlijk korter kunnen maken. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten we met vastberadenheid de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Ik zou de preek hier kunnen stoppen en kunnen zeggen van, huiswerk is duidelijk, pitstop is er geweest, ga aan de slag. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief dwingt mij, dwingt ons om concreter te worden. Om het niet zomaar te denken van, ja, ik denk wel dat ik weet waar ik aan toe ben, ik denk dat ik aan het lopen ben, maar ik zal een beetje meer moeite doen. De schrijver van de Hebreeënbrief daagt ons tot twee specifieke dingen uit. En ik vind het jammer dat de NBV dat niet op die manier heeft overgenomen. NBV geeft maar één ding. De NBG en vele andere vertalingen geven terecht twee dingen. Wat is de opdracht hier? Tot wat draagt de schrijver ons uit als we in de pitstop zitten, goesting hebben om weer te gaan rijden? En de meeste renners van de Formule 1 die willen maar één ding, is dat ze zo snel mogelijk weer de race in kunnen. En het bordje gaat maar niet weg, want ze krijgen zo'n bordje voor hun neus en als het niet naar omhoog gaat, mogen ze niet starten. En de schrijver van de Hebreeënbrief houdt het bordje voor je neus en je wil gas geven en het groen licht komt maar niet. Hoe komt het? Hij daagt ons uit tot twee heel specifieke dingen om te onderzoeken. En hij wint er geen doekjes om. Het eerste wat hij vraagt is eigenlijk het tweede wat hij vraagt. Maar het eerste wat ik wil noemen is, leg de zonde af. Leg dan af alle zonde die zo licht in de weg staat, staat er in de NBG-vertaling. Voor je weer aan de race begint, stelt God jou de concrete vraag, of stel ik jou via de Bijbel de concrete vraag, en moet jij er met God aan de slag, zijn er in jouw leven concrete dingen die tegen Gods wil zijn? Zijn er in jouw leven concrete dingen die tegen Gods wil zijn? Dat is de eerste vraag. En de opdracht die daar onmiddellijk op volgt, is dat de Hebreeënschrijver zegt, leg af. Of zoals Paulus het zegt, dood uw zondige wil. Of in de andere vertaling, dood de werkingen van het lichaam. Romeinen 8, vers 13. En een beetje verder in de Hebreeënbrief staat het nog krachtiger. Als om te onderstrepen hoe belangrijk het is, voor je weer in de race gaat, om het heel ernstig te nemen met het afleggen van de zonde. Hebreeën 12, vers 4. Ik vind de NBG-vertaling al krachtig, maar dit vind ik nog krachtiger. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Heb je meer nodig om overtuigd te zijn van de vraag? Leg dan af alle zonde die jou zo licht in de weg staat. Je hebt nog niet je leven op het spel gezet om van je zonde af te geraken, zegt de Bijbel. Je hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden, staat er in de NBG-vertaling. Leg dan af alle zonden. Maar de meeste vertalingen, en ik denk ook de grondtekst, voegt er nog iets aan toe. Want deze zin kennen we, hè? Dit is een klassieker. Hè? Een christen wordt uitgedaagd om niet meer te zondigen, om de zonde af te leggen. Maar de NBG-vertaling zegt, leg dan af alle last en de zonde die u zo licht in de weg staat. Het is niet de last van de zonde, maar alle last en de zonde. Leg de last af. Een ander, beter woordje misschien zou zijn, gooi de ballast overboord. Sommige schepen hebben ballast nodig, maar dan eerder onderaan in het schip. Maar als er ballast overboord gegooid moet worden, is omdat het ballast bovenop het schip is, die het schip alleen maar instabieler maakt. Leg de ballast af. Ken je die reflex in jouw gedachten? Het kan toch geen kwaad? Je kent die reflex toch wel in je eigen hart dat zegt, het is toch geen zonde om dit of dat te doen? Of hier of daar tijd in te steken? Het kan toch geen kwaad? Ik denk als de Hebreeënschrijver ons uitdaagt van leg alle ballast af, dan daagt hij ons eigenlijk uit met de volgende vraag. Is wat jij doet, of niet doet, maar vooral wat jij doet, waar jij je tijd aan geeft, helpt jou dat in jouw wedloop? Of is het alleen maar ballast voor de wedloop? Helpt het je om op Jezus te lijken? Helpt het jou om heilig te worden? Helpt het jou om jouw geloof te behouden? Helpt het jou om radicaal, opofferend, andere lief te hebben? Denk je van, waar komt dit vandaan? Staat dat ergens in de Bijbel? Dat ik mij radicaal, opofferend moet andere lief hebben? Staat dat ergens? In Matteüs 10, vers 38 zegt Jezus dat hij, wie hem wil volgen, zijn kruis moet opnemen. Waar diende Jezus zijn kruis voor? Wat anders is het kruis van Jezus dan radicaal opofferend voor mijn eigen, met mijn eigen leven in het spel of op de schaal leggend mezelf geven in liefde voor anderen. Is wat ik doe, is waar ik mijn tijd aan geef, helpt mij dat in de wedloop. En de voorbeelden zijn legio. Ik heb even gedacht van ik moet voorbeelden uit mijn eigen leven noemen, maar ik ga gewoon twee heel korte voorbeelden noemen, naast honderden in de Bijbel en misschien ook wel honderden in jouw leven. Heel kleine voorbeeldjes van wat ballast kan zijn, wat zonde kan zijn die maakt dat je niet meer loopt. Ik neem het verhaal van de verloren zoon. Door en door gekend verhaal. Wat zie je gebeuren bij die jonge man, de jongste broer? Je had zin in een ander leven. Je had zin om het er eens goed van te nemen. En hij zei tegen zijn vader, geef me mijn geld maar, ik ben hier weg. En hij was ook weg. En hij heeft ook een wedloop gelopen. De wedloop om zo snel mogelijk het geld erdoor te jagen. De dag dat hij dat in zijn hart liet binnenkomen, de dag dat hij naar zijn vader stapte, stopte zijn wedloop. Had hij ballast in zijn leven gehaald, die hem liet stoppen in zijn wedloop. Was er toen al zonde? In zijn hart misschien al de kiem ervan, maar hij had kunnen beslissen om te blijven met zijn geld. Zijn wedloop stopte toen hij het verlangen had om weg te gaan. Maar ook voor de oudste broer stopte zijn wedloop. Ken je de reactie van de oudste broer toen de verloren zoon weer levend en wel terug was bij de vader? Ook zijn wedloop stopte. Ook hij had ballast in zijn rugzak. Want hij was niet in staat in genade en in liefde en in vergeving naar zijn broer te stappen. Ook hij had ballast in zijn rugzak. Ook zijn wedloop stopte. En zo heb je honderden voorbeelden. In de Bijbel en in je eigen leven. Dingen die je in je leven binnenlaat en die als onlosmakelijk gevolg hebben, je stopt met lopen. Er is geen wedloop meer. Het laatste stukje van mijn preek. De uitdaging. Een stuk van de uitdaging heb je al gehad in de pitstop. Zoals je het zou vergeten zijn, wil ik de vragen nog even herhalen. Loop je of ben je aan het drijven? Zit je in de juiste race of in de verkeerde? Zie je duidelijk en begrijp je wat de inhoud van de wedloop is? En is je focus helder? Ik wil een paar vragen bijzetten, eraan toevoegen. Heb je zin om te lopen? Ergens zegt Paulus, loop zo dat je wint. Dat vinden we niet zo'n prettige gedachte, want we hebben het gevoel dat er anderen beter kunnen lopen dan jij, of dan jezelf. Maar heb je zin om te lopen? En ik zou maar liever zin hebben om te lopen, want Jezus heeft gezegd van, ik ga mee. Ik zal je nooit begeven en je nooit verlaten, staat er in de Hebreeënbrief. Ik zal altijd bij je zijn. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zie, ik ben bij je tot aan het einde der tijden. Tot aan de eindstreep ben ik bij je. Dus Jezus zegt niet aan de start, see you at the arrival. Hij loopt mee, blijkbaar. Ik zal je nooit verlaten. Wat ik begin, zal ik volmaken. Filippenzen 1, vers 6. Jezus loopt mee. Dus vandaar de uitdaging, heb je zin om te lopen? Allicht ook de uitdaging, wat zit er in jouw rugzak? Welke zonde ligt zo makkelijk in de weg in jouw leven? Welke ballast sleep je mee? Misschien is jouw ballast ook wel dat je niet met je ballast naar buiten komt. Dat je niet met je zonde naar buiten komt. Dat je het allemaal voor jezelf houdt en aan de buitenkant de indruk geeft, prima met mij, alles in orde. Welke zonde, welke ballast sleep je mee? Volgende uitdaging. Heb je hulp nodig? Want misschien kom je wel tot de ontdekking. Oei, wat er hier allemaal in die rugzak zit. Hoe moet ik hieraan beginnen? Stel jezelf dan de vraag, heb ik hulp nodig? Of stel jezelf de andere vraag, ben ik bereid anderen te helpen met hun ballast en hun zonde? Ik wil de uitdaging nog concreter maken. Ik wil jou uitdagen met een aantal heel concrete vragen, waarvan ik je straks ga vragen in alle stilte de vraag voor jou en voor jou alleen te beantwoorden. Ik wil dat je de vraag beantwoordt, wil je opnieuw jezelf toewijden aan de wedloop? Verlang je opnieuw in die wedloop heel actief te zijn? Ben je bereid zonde en ballast onder ogen te zien? En ik kies vandaag, en dat is misschien wel de moeilijkste, ik kies vandaag een moment in de komende weken, misschien voor het einde van de maand, ik kies vandaag een moment in mijn kalender de komende weken waar ik bij deze dingen ga stilstaan. Een uur, een halve dag, een dag. Je maakt het zo lang als het nodig is. Niet zozeer zo lang als je wil, maar misschien wel zo lang als het nodig is. Ik kies vandaag zo'n moment. Ik wil niet dat de raven komen en het zaad van Gods woord wegpikken. En weer vullen met andere dingen. Ik wil niet dat er distels komen en allerlei dingen weer gaan verstikken. Ik kies vandaag een moment om hiermee aan de slag te gaan. De God die jou aan de start geroepen heeft, Jezus die jou aan de start gebracht heeft, die staat aan het eindpunt op jou te wachten met de krans. Klaar voor het bruiloftsmaal te vieren. En heel de weg door, hoe kort of hoe lang jouw leven is, loopt hij met je mee. En hij zal je nooit begeven, hij zal je nooit verlaten. Zit je in de juiste race? Laat ons een moment nemen om stil te zijn en ons die vragen te stellen. Heere God, mijn leven als christen heeft geen zin als ik niet in de wedloop aan het lopen ben. En als ik niet in de juiste race aan het lopen ben. Ons leven als gemeente heeft op dezelfde reden geen zin. Zal nooit vrucht dragen als we niet de juiste wedloop aan het lopen zijn. Daarom is dit woord, Heere, zo ernstig. Daagt u ons uit om onze zonde en ballast af te leggen. Er strijd mee te voeren in uw kracht. Heer, u weet wat ieder in zijn hart heeft voorgenomen. Ik wil bescherming bidden, Heere, de bescherming van de Allerhoogste dat geen raaf het zaad zal wegpikken, geen distel het zal verstikken. Maar dat wat in ieder in zijn hart heeft voorgenomen, dat u dat zult bewaren en beschermen. Dat als ze een moment willen gaan uitkiezen om hier alleen met u of samen met een ander met u hier aan de slag mee te gaan, dat u dat moment ook wil bewaren en beschermen en zegenen, zodat er vrucht mag komen, goede vrucht aan een goede boom, in een ieders leven apart en in ons leven als gemeente. Dat is mijn diepste verlangen, Heere, in de naam van Jezus. Amen.